Welkom bij Saint, de podcast van IT-kennisvereniging SAI over de nieuwigheden in technologie. Dit is aflevering 44, we zoeken het diep. Mijn naam is Mark Vaal, voorzitter.
En ik ben Seppe van den Broeke, secretaris.
Dag Seppe.
Dag Mark, eerste van het jaar, denk ik.
Ja, inderdaad.
En we gaan meteen naar de bodem van de zee, als ik het zo mag zeggen.
Inderdaad. Dus net als iedereen dacht, Amerika leidt de AI-dans, komt er plotseling iemand op de proppen van hallo, ik ben hier en ik zoek het diep, want ik noem DeepSeek.
DeepSeek, inderdaad. Ja, ja, het is een beetje de opschudder geweest. We hebben wat getwijfeld. Normaal praten we niet te veel en te graag over AI, want als we dat zouden doen, zouden we er elke week over bezig zijn. Maar nu is het een beetje van moeten, zeker, hè?
Ja, inderdaad. Het is een thema wat ik persoonlijk fascinerend vind. Eén, niemand heeft dat zien aankomen. Dat is fascinerend. Zeker de Amerikanen niet, maar ook in Europa niet. Twee, als ik een beetje de opinies lees over het verhaal, dan blijkt dat men zegt van, tja, het kan dus toch. Dus het geeft hoop dat eigenlijk in Europa men ook zoiets zou kunnen doen. Dat er toch mogelijkheid is dat iemand een AI-systeem zou kunnen opstarten zonder dat je daar moet mega miljarden in
pompen. Goh, ja. Ja, wel. Je springt al een beetje vooruit natuurlijk, hè. Ja. Je legt de link al naar Europa. Ik ga het misschien meteen daarover hebben. Maar oké, stap terug. Ja. Ik denk, voor de mensen die het echt niet zouden weten, maar ik denk niet dat die er zijn. DeepSeek, wat is het? Denk ChatGPT en andere LLM's. Plots kwam er vanuit China, zijn er nog wel geweest. Quen en zo zijn ook bezig. En Kimi, ook allemaal Chinese bedrijven. Maar DeepSeek is ook al een tijdje bezig, maar niet zo lang. En plots komen zij op de proppen met een model, met een niet zo heel nieuwe aanpak eigenlijk, vanuit de technische kant. Maar we hebben dit geprobeerd en dat werkt eigenlijk wel. En met niet zoveel kosten, of laat ons eerlijk zijn, veel minder kosten dan wat dat OpenAI er tegenaan smijt. Dat is punt 1. Punt 2 is, de chipmarkt is zoals dat ze is. En punt 3 is, dat was eigenlijk een hedge fund bedrijf die dan een soort van spin-off heeft gedaan als half hobby. Van, we gaan dan een keer een LLM bouwen en plots kwam er dan DeepSeek uit en dat model werkt zeer goed. Daar komt het eigenlijk op neer. En resultaat, paniek op de stokmarkt, paniek in Amerika, paniek overal. En zoals hij al zei, een beetje paniek in Europa ook eigenlijk. Dus daar staan we vandaag.
En vooral, één, het heeft niet enkel impact op, laten we zeggen, hoe dat het model functioneert, maar ook op alle aanverwante diensten, zoals de elektriciteit. Want men zei, ja, AI gaat heel veel elektriciteit vragen.
Gebruiken,
dus we hebben kerncentrales nodig, nieuwe centrales. Grote investeringen door Big Tech en door anderen. En ja, als nu dat naar boven komt met een fractie, ja, dan zien natuurlijk die heel grote toekomstplannen, heel mooie inkomstenstromen, ziet men natuurlijk plotseling wegvallen, want iemand kan het
doen voor een fractie. Ja, een fractie is altijd op schaal gebaseerd. AI, stel, het blijft overleven voor inference en zo, zet dat in een datacenter, dat gaat wel nog altijd voldoende elektriciteit gebruiken, denk ik dan. Ik vraag me, ik snap jouw punt. Aan de andere kant denk ik wel, dat soort van denkwijze, daar is het merendeel nog niet eens klaar voor. Ik was eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, al verbaasd. Dat model komt uit en die hele beurs in Amerika neemt zo'n dive. Er is, wat is het, op zijn diepste $2 trillion weggevaagd. Ja. Nvidia vooral. Oké, je kan zeggen, Nvidia, dat was ook al een beetje een bubbel. Is zo, hè. Klopt, hè. Kunnen we allemaal zeggen. Maar de hele Nasdaq, hè.
Ja, absoluut. Dus dat is een grote schok eigenlijk, waar men iets toch wel te eenzijdig keek naar, ja, de spelers zijn bekend, er komt niemand bij. Ja. En dat is een grote blunder geweest, denk ik.
Ja, dat vind ik dus ook. Ik had eigenlijk een beetje mijn gedachte van dat het vanuit China kwam of een ander land tot daaraan toe, maar er is toch competitie op die markt, dat had je toch ergens wel kunnen verwachten dat dat ging gebeuren. En dan plots die marktreactie daarop vind ik wel verrassend eigenlijk.
En uiteraard heeft het fouten, net zoals het begin andere systemen, maar het feit dat je het kan gebruiken en dat er inderdaad wel wat zaken zijn die gebonden zijn aan vragen die besteld, uiteraard vanuit de traditionele, zal ik maar zeggen, media, maar ook vanuit traditionele technologie, zeggen van, oh, maar dat is Chinees, dat kan niet goed zijn. Dan vergeet je natuurlijk
dat er een zijn een aantal puntjes. Hè. Eerst en vooral heb je die eerste pundits die dan... we gaan een keer iets vragen in de prompt over Xi Jinping. Ja, tuurlijk dat niet werkt. Hè. Ik vind dat een beetje een flauwe reactie, eerlijk gezegd. Zo van, we gaan er iets vragen over Tiananmen Square en zo. Als je aan een Amerikaans model iets vraagt, dan gaat hij ook een bepaald pre-trained antwoord gaan geven daarop. Hè. Dus wat dat betreft denk ik van, fair, elke overheid en elke organisator die traint dat zoals dat ze willen. Wat ik dan denk is, ja, waar staat Europa? Punt 1. En 2, los van... Ja, dat model is wel getraind en dat wil geen antwoord geven, maar het is wel open source.
Ja, en ook het feit, Seppe, dat men kijkt naar de nationaliteit, maar je hebt TikTok, dat ook zegt van ja, dat kan niet, moet verkocht worden. En uiteindelijk wordt de soep niet zo warm opgegeten als opgediend is geweest, want wat blijkt, TikTok blijft toch in de US draaien. En we zijn allemaal Cambridge Analytica vergeten, die dan in
hoofden
van een aantal techgiganten toch heel de politiek hebben gestuurd. En eigenlijk twee schokken hebben veroorzaakt, namelijk een verkiezing in Amerika en een keuze, een Brexit-achtig iets in de UK hebben veroorzaakt. Dus men kijkt altijd van, China, maar eigenlijk, het is een beetje bots en de buil. En uiteraard, het is niet goed te praten, maar het feit dat er een nieuwe speler komt en men onmiddellijk gaat wegzetten van, dit is niet goed, is eerder vanuit het economisch belang dan vanuit het 100% pure politieke belang alleen, heb ik de indruk.
Dat weet ik eigenlijk niet. Dat vraag ik me soms wel af. Ik denk dat van... China heeft het heel slim gespeeld. Hè? Het beste wat je kan doen is zo'n model waarvan je weet het is beter en het is onderhevig aan lokale invloeden. Wat is eigenlijk de slimste zet die je kan doen? A is, we kunnen een bedrijf starten zoals OpenAI en we vragen $200 per maand en voilà. Zoals Anthropic ook doet en vele anderen in de vooral VS-markt. Of je zegt, weet je wat? Het is open source. En als je het niet leuk vindt, je pakt de gewichten en je haalt al die toestanden die je niet leuk vindt eruit. Je kunt dat, heel eerlijk, je kan dat doen op een Mac, hè.
En het bizarre is dat zelfs Microsoft en Amazon hebben versies gemaakt.
Ik vraag me soms af, heeft Microsoft nog een partnership met OpenAI? Of hoe zit dat nu?
Want ze hebben DeepSeek geïmplementeerd om te zorgen dat ze kunnen zeggen, nee, maar die data blijft wel degelijk in Amerika staan. Dus
en dat is ook wel een signaal, want zelfs Microsoft die nu al zegt van, OpenAI, het is tof om samen te werken, maar weet je wat, we gaan deze ook doen. Ik denk aan Microsoft nu, en het rare is ook, hè, Microsoft hun quotering is ook achteruit gegaan op de beurs.
Ja.
5%, denk ik, als ik het goed herinner, zoiets. In de technologiemarkt vandaag is dat veel. Maar dan denk ik van, eigenlijk, dat zijn geen domme jongens daar, hè.
Ik denk dat
die het eigenlijk wel doorhebben van, weet je wat, we hebben wel ons partnership, maar dat is een beetje al bijna, dat begint zo wat aan te voelen als een sunk cost bijna. Zo van, OpenAI, doe maar. Maar als er morgen iets beter is, dan gaan wij wel ons platform klaar hebben om dat aan te bieden aan al onze klanten. Hè?
Ja, en ik denk dat het positieve is, één, het kan dus met veel minder middelen. Dus het leek bijna of dat als je een AI wou opstarten, dat het onbetaalbaar was.
Ja, je hebt een datacenter nodig. Hè? Een
uit de kluit.
En een kerncentrale, dan weet ik veel.
Ja, een uit de kluit gewassen middelgrote organisatie kan dit perfect betalen. Twee, je kan het ook trainen. Je kan het plaatsen wat het is open source. Wat ook, het is geen zaken, dus dat is wel interessant. En drie, ik zeg het, het geeft juist inspiratie van... Tja, wat gaan we nog zien de komende maanden? Ja? En het feit dat daar grote spelers zoals Microsoft en Amazon opspringen, is toch teken dat ze het niet zomaar wegzetten als een soort frats of iets dat een beetje fake is.
Ja, nee. Ik denk eigenlijk, we hebben het er in ons NDA-overzicht ook al over gehad, hè? Maar dat hele LLM-verhaal, dat is zo nu een beetje... Dat is nu DeepSeek is wereldschokkend, maar het wereldschokkende is niet echt... Het model is compleet anders. Hè? Het is van, we zijn erin geslaagd om het met veel minder...
Ja.
geld te doen, hè? Is zo, hè.
Klopt.
En hardware en inference is goedkoper en we hebben hier iets gevonden dat werkt. Tof, allemaal, maar het is nog altijd een LLM. Het is een beetje beter dan cloud, fine. Of dan ChatGPT, fine. Hetgene waar we het over hadden in ons NDA-overzicht was de volgende stap, denk ik nog steeds, is we gaan dat nu een keer proppen in robotica.
Ja.
En we hebben het toen over gehad. Jij zei van, ja, dat gaat eerst business to business zijn. Vandaag, ik zie het Chinese gala-festival. Want we hebben het nieuwe jaar gehad, hè.
Ja,
een paar dagen geleden. Ja. En daar staan robots te dansen. En dan denk ik van, ja, dat is eigenlijk een manier om te tonen, zie, als onze robots al dit kunnen doen, iedereen die daarnaar kijkt, besef, wat kunnen de robots in een militair lab al? Ik verafschuw militaire toepassingen van robotica, daar niet van, maar dan denk ik wel, de volgende stap zal toch wel zijn een huishoudrobot of robotica in onze algemene omgeving.
Seppe, de wereldinnovaties blijven altijd gekoppeld aan twee grote industrieën, moet je dat niet vertellen. De militaire en de porno-industrie, hoe dat je trail of keert. En, dus, en ik vind het wel interessant dat zelfs Sam Altman moet zeggen van ja, we gaan betere modellen gaan releasen. Dat je denkt van, ah, dus ook die wordt ja, een beetje wakker geschud in slaap. Ja. En Meta heeft zelfs warrooms in meervoud, niet eentje, meerdere, om te zeggen van, wat doet dat ding? Ah ja, paniekmodus, ja. Want die waren ook bezig met hun eigen model. En dus de wereld wel een beetje opgedeeld tussen de grote spelers.
En blijkt, Sam, OpenAI, heeft aangekondigd dat ze hun prijs gaan aanpassen ook. Hè?
Geen uiteraard.
Plus is het niet meer $200 per maand. Nee. Zo rap gaat dat. Op maanden tijd. Baf.
Ja. Ja. Dus dat was teken dat er ook wel veel lucht in dat ventieletje zat dat kon loslaten.
Maar lucht, het is wel bruikbaar daar niet van. Maar ik denk dat iedereen ook een beetje zoekt van... Ha, ik denk dat dat zoiets is van, zijn wij de eerste? Hoeveel tijd hebben we nog? We spenderen heel veel geld. Kunnen we hier aan value-extractie doen? En ik denk ook eigenlijk dat, gelijk voor een OpenAI, die worden dan morgen wakker. En dat is van, ja, het is al gedaan.
Ja, en mensen, het gaat viraal. Het is bijna ook een virale, waarbij dat het ook als... applicatie op zich, in de top van alle downloads zitten, bij Apple,
ja, Deep
bij
zit zo op één,
Google.
In de top 10 van iOS-apps, ja, inderdaad. Ja,
dus ook dat en, geeft dat de mensen geïnteresseerd zijn.
Ja, en om eerlijk te zijn, dat is ook een nieuwsfeitje. By the way, Copilot van GitHub, dus dat is Microsoft nu, is gratis. VS Code is ook van Microsoft, en ze bieden dat nu vrij ostentatief aan. Die code rolt daaruit. Je moet wel attentief blijven, want het maakt fouten. Hè? Dus daar niet van. Maar de snelheid waarmee dat je kunt werken, ik lag erover. Echt waar. En dan dus, een paar dagen geleden kwam DeepSeek uit. En ik dacht, ja, die Copilot als met ChatGPT, ik wil daar vanaf. Ik ga dat een keer veranderen. DeepSeek, daar runt lokaal, twee keer een stukje beter. En wat vrij... Allee, dat is een nieuwe realiteit ook. Hè?
Dat is inderdaad een gevolg van... Dat mensen, als de denkberoepen en beroepen naar zelfs het creatieve, om te zeggen, nou, dat gaat nooit gebeuren. Mensen gebruiken dikwijls om inspiratie te krijgen. En het geeft een heel bizarre evolutie, waarbij dat in heel veel organisaties mensen op tafel zijn. Ah, wacht, ik ga het even checken op ChatGPT of Copilot of DeepSeek. Klopt. Dus die aanpassing... naar hoe gebruikt op een intelligente manier, zonder gewoon... En je moet ook de resultaten dan gaan verwerken, heel dat belangrijk.
Uiteraard, en aanpassen. En ik zeg het, er zitten fouten in, maar ja. In plaats van dan een meeting te houden met elkaar, van we gaan hier gewoon een meeting houden, laat ons eerlijk zijn, en wij zijn hier als mensen samen, als mensen, wat willen wij doen en wat kunnen wij beter dan AI? En dat is een moeilijk gesprek om te hebben, merk ik nog altijd.
In de praktijk, ik zie vooral dat er een verschuiving is, waar mensen zeggen van ik ga dat morgen een keer uitwerken of ik moet er even een weekend over nadenken. Nu is het gewoon, ik ga er even live challengen op een of ander AI-platform en ze komen met een aantal ideeën naar voren. En dat zit, sommige zijn goed, andere zijn wat minder goed.
Ja, en het spijtige is dan copy-paste jij die tekst en dan vraag jij ook aan de AI, summariseert dan nu een keer.
Ja,
en dat vind ik dus heel jammer, hè? Dat soort van discussies of van gespreksmatig met elkaar omgaan, dat wil ik eigenlijk echt niet.
Ja, wat ook nog grappig is, hebben, vond ik ook wel een beetje ironisch, pot en ketel, is dat OpenAI dan zei, ja, maar misschien heeft DeepSeek toch onze modellen gekopieerd. En dat was van, wacht, een paar maanden geleden was van, ja, maar ja, alle mensen zeiden van, OpenAI en alle andere AI-modellen beginnen de boeken te kopiëren en de copyright infringements. Dat was geen probleem, maar nu dat ze zelf worden geconfronteerd, is van, zou het wel inappropriately replication zijn? Dat je denkt van, ah, nu krijg je zelf een keer te maken met kopies.
Exact.
Of pogingen tot. Dat je denkt van, het zou wel eens een kopie kunnen zijn. Ik vond
het
zo...
pot en ketel past wel, hè. Hier, ja. Allee, kom aan.
Dit was echt
heeft
wel...
Heeft OpenAI ooit al... recht toe, recht aan antwoord gegeven op de vraag waar hebben jullie al de data van? Nooit, hè?
Nee. 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 En dat vind ik ook wel... Daarmee zie je dat ze als zelf geconfronteerd worden, dat aan hun model, hun keizerrijk, bij wijze van spreken, wordt aangeraakt. Dan plotseling is van, ah, kopie, ja, ja, nu hebben we een beetje laat. En dan denken ze van, ah, Europa-regulering, ja, wel, eigenlijk, en Europa is dan niet de AI-regulering, maar meer van eigendomsrechten. En dan plotseling is van, ah, misschien
dat
ook
wel,
wel
ja,
gebruiken.
Tuurlijk.
Dus
ja.
Het is een beetje toch, doet veel nadenken van, waarom kunnen wij dat niet? Dus is dat nu echt zoiets dat al in kan? Want dat was ook een beetje de indruk die werd gewekt bij heel veel mensen van, forget it, de strijd is gestreden, laten die die bezig zijn hun ding doen, zij hebben de
Klopt.
Miljarden, de investeringen,
ja.
Komt allemaal in orde, forget it, het is gedaan. Europa, gedaan, boot gemist,
ja.
China, moa, dat is Chinees. En nu is plotseling alles terug vanaf nul. Bij wijze van spreken dat men zegt van, ja, het zou toch wel... En ook voor energieverbruik, ja, toch misschien even herkalibreren van wat we allemaal nodig hebben naar moeten we echt alles... Dus ik vind het positief dat
Ik ook.
dit gebeurt, één. Twee, ik zeg het, het heeft hoop. Dit verhaal moet zuurstof geven aan die kleine spelers die misschien nog niet bekend zijn, die er ook mee bezig zijn van, we zouden toch wel kunnen viraal gaan op de markt naar artificiële intelligentie. En zeker ook voor bedrijven die niet willen betalen aan 200, 300 euro per dag, per user, per maand, per user.
Mm-hmm.
Want dat was een beetje waar men al begon aan te rekenen.
Aan te denken, hè. Men begon al te rekenen. Ja, voilà. Ja, ja, klopt.
En
volledig
wat zie je nu? Wat zie je nu? Heel grappig, is dat heel veel modellen, die krijgen nu plotseling, ah, maar wacht, uw Google Chrome is al met AI, Bing is al met
Gemini,
AI,
ja,
Gemini
dan
is
nog,
AI, alles
ja.
is, wordt plotseling, dus men wil nu zelfs versnellen, om nog snel de mensen te zeggen, ja, maar onze tool moet je nu wel gebruiken, want je gebruikt toch al Google Maps, of je gebruikt al Windows, of
ja, wel, maar zie, dat is ook zo, je gaat daar twee zaken aan, hè, maar dat laatste punt van die Gemini, in die gelijk ook in Google Workspace bijvoorbeeld, iedereen gebruikt dat, zoals AI, we zitten er ook op, en plots is dat van, het was ooit een gratis optie. Je kunt onze Gemini AI gebruiken. Iedereen, ja nee, dank u, maar we gaan even wachten. En dan een maand later, ja nee, weet je wat, het is verplicht. En by the way, de kost gaat per maand 2 euro omhoog. Dat is ook zoiets van, ja, aan de ene kant zit iedereen ook nog een beetje te wachten op, wat gaat nu de beste AI zijn, maar alsjeblieft. Ook in Office, hè, ook Microsoft doet dat een beetje. Hè. Dat is zo van, laat mij gewoon mijn werk doen en laat mij zelf wat rondkijken en doe alsjeblieft. Allee, die prijzen zijn al hoog genoeg, maar begin nu je eigen halfbakken AI hier door te duwen, want niemand vraagt daarachter.
Nee, nee. En herinner u, Seppe, dat in januari heeft zelfs Microsoft van de koop uit, we gaan een beetje 50% erbij pletsen, want het kan. En nu plotseling, en ook Meta zegt zelf van, oh, wij gaan ook meedoen, wacht. En dus het was toch wel interessant. Dus DeepSeek, leuk thema, interessant. Ik denk dat het een nieuwe speler is altijd mooi meegenomen. Het doorbreekt een beetje het oligopolie.
En volgende maand, Mark, gaan wij, als we dat willen, kunnen wij hier weer zitten praten over een nieuw model dat weer beter is. Hè? Dat weet je ook. Hè? Dus dus dat is, dat, ik denk niet, allee, ik heb het al gezegd, we praten niet zoveel over AI, omdat we ook weten dat verandert zo snel en elke maand is er wel iets nieuws. Maar het was wel een opschudding en dat, het is wel interessant om te zien.
Ja, absoluut. En ik denk dat we het laatste nog niet gezien hebben. En ik hoop dat er ook misschien wel een keer een aantal Europese spelers kunnen komen die ook zoiets hebben en ook met die middelen.
Ja.
Het zal veel tech-spelers in andere landen ook inspireren. En we gaan, ik denk dat we nog positief gaan verrast worden van, ah, dus het kan toch op een goedkoop manier. Uiteraard, Sepp, zoals altijd, moeten we ervoor waakzaam zijn dat ze niet worden opgekocht door alle Amerikaanse bedrijven.
En ik had het, we hebben het erover gehad, voordat we aan de opname begonnen, een tijdje geleden, maar bijvoorbeeld wat Hugging Face in Parijs doet, die mensen zeggen dan, ja, oké, DeepSeek, je hebt die paper, dat is allemaal wel open source, we lezen alles, maar we gaan toch open R1 doen. En, want wat is niet open, is de data die je hebt gebruikt. Dus we gaan alles proberen te repliceren van in het begin. Respect daarvoor. Dat is hetgene wat ik echt mooi vind. En dan denk ik ook van Europa, als je luistert, zo'n bedrijven moet je ondersteunen.
Ja, en met respect voor toch een aantal basisnormen, waar dat mensen toch meer vertrouwen gaan hebben, is het, ik zeg het, regulering is niet de oplossing, maar het geeft wel een leidraad om te zeggen van de uitwassen te beperken, maar voor je het weet zit je met alle informatie, ook met informatie die iets te gevoelig is, en daar hebben we in Europa toch misschien wel iets meer oog voor dan het blinde, we doen alles erin en we zien wel
neveneffecten. En dat is ook net het punt waarom dat wij dat nodig hebben, want je kunt niet, alleen het alternatief is blindelings vertrouwen op modellen van Amerika of China dan, waarin dat ze bepaalde keuzes hebben gemaakt, dan denk ik van, ja, laat ons onze keuzes maken. Hè,
en ik denk dat het economische model of de voorspellingen ook wel een stukje zullen geherkalibreerd worden en ook wel verbeterd worden. Maar ook realistisch, want artificiële intelligentie is zeer goed. Het is inderdaad iets dat nuttig is, maar nuttig voor iedereen. En niet enkel voor de superrijken of voor de superbusinessmensen. Het moet open zijn voor iedereen, zodat iedereen ervan kan profiteren. En dat vind ik nog altijd wel een uitdaging.
Dat is een moeilijk gesprek, hè?
Om dat te kunnen doordoen, dat het nog altijd toegankelijk blijft voor de grote massa. Op een heel intuïtieve manier. En dat vind ik, net zoals veel andere evoluties, open source en laagdrempelige technologieoplossingen gaan toch altijd wel toegankelijk zijn voor mensen die... Het komt erop neer. Ook studenten kunnen het gebruiken.
Ja.
Mensen die geen technologie hebben, kunnen er gebruik van maken, maar op hun manier en niet met een mega-economische afroming richting een aantal oligopolisten. Dat is niet de bedoeling. Dus interessant. We gaan het verder opvolgen.
Ja, inderdaad. En om dat puntje af te sluiten, je zei het net al, en dat was ook mijn bedenking. Ik had eigenlijk ook gedacht, we zijn wel op een pad bezig van, ja, laten we eerlijk zijn, AI, hoe dat het er nu uitziet, dat gaan een paar happy few zijn. Dat gaan de meta's, Facebook, de Googles en zo van de wereld zijn. Die gaan modellen aanbieden en Amazon en zo. En de rest gaat er maar allemaal uit het rek nemen, pre-trained en ja, gebruik het maar. En ik was eigenlijk fout daarin, want ik nog altijd, ik geef nu toe, het feit dat men nog altijd evoluties heeft of ontwikkelingen van, ah kijk, dit is nieuw, het kost een fractie en zie, open source. Ik ben verbaasd eigenlijk. En dat vind ik eigenlijk het mooie vooral. Ook Llama, ook Meta is daarin veranderd. Zuckerberg moet het hem nageven. Het is ook niet perfect wat persoon betreft, maar hij zet plots heel hard in ook op open source AI-ontwikkeling. Hij heeft ook het licht gezien wat dat betreft, eerder dan Elon Musk, want die ziet enkel maar de harde cash, denk ik. Maar dan denk je van, de strijd is nog niet gestreden. En dat is interessant om te zien.
Ja, en ik denk inderdaad, om een punt te antwoorden, de mensen die dan denken van, ik ga het gewoon puur als een nieuwe cash cow gebruiken, gaan zich sterk moeten bezinnen, herbronnen van, hoe gaan we dit model nog herdoen?
Het is nog niet voor 2025, denk
ik. Nee, ik denk het niet. Nee, klopt.
Oké.
Ander thema, en helaas. WordPress heeft weer de pers gehaald voor de zoveelste keer op rij.
Ja.
Met een probleem. Het is echt dramatisch. Wat ik persoonlijk fascinerend vind, heel veel bedrijven gebruiken WordPress als hun website, voor een core marketing website. En dat ding zit vergeven met plugins. Eigenlijk heeft WordPress nog altijd geen oplossing gevonden voor het beheren of beheersen van security controllers op plugins.
Klopt. En de oude grap gaat, vroeger draaide heel het web op PHP. En dan kwam WordPress er. En dan zei men, het halve web draait nu op WordPress. Dus ook op PHP, want WordPress is in PHP geschreven. Dus het is ook een beetje weer de pot en de ketel. PHP heeft hun leven gebeterd, als ik het zo mag zeggen. De laatste versie is eigenlijk wel vrij secuur. Maar die WordPress, dat blijft toch een beetje een zwart eendje in het bad, hè?
Wel, het is vooral... En men zegt van, we gebruiken die plugin niet. Maar als je ziet dat zelfs eigenlijk de plugins uiteraard heel veel problemen veroorzaken. Maar hoe ga je dat in godsnaam onder controle houden? Want het is zo verleidelijk om zo'n plugin te gebruiken.
WordPress zonder plugins, dat is geen site, hè, Mark?
Nee, klopt. Dus, en ik hoor dat dikwijls van mensen. Het is gemakkelijk, het is goedkoop. Ja, maar ik stel me er toch vragen bij hoe het komt dat een bedrijf met zoveel impact... En
het gaat, by the way, over de plugin, WP Query Console zeker. Wat eigenlijk ook wel een best vaak gebruikte plugin is, eerlijk gezegd. Dus het is niet dat zo'n kleintje is dat niemand nog nooit van heeft gehoord. Dus vandaar, het is wel weer een zware security issue. En WordPress is ook zoiets, ook veel webshops, hè. WooCommerce draait ook op WordPress bijvoorbeeld. En zit er eigenlijk gewoon bovenop, ook als plugin. Dus als je dan ja, zegt van, ah, mijn site gaat wat draaien, ik ga je deze plugin installeren, hoppakee, je hebt het zitten, hè. Weer al.
Ja, en als je kijkt naar de cvdetails.com website, ja, dat is zo'n website waar dat al die plugins worden, of WordPress wordt bijgehouden. En dan kijk ik al vanaf de jaren, ja, lang geleden, 2015. Elke keer zit het daarin met toch kritische...
Het is prijs, hè, ja.
...problemen dat je denkt, maar hoe kan dit in godsnaam? Dat men daar, ondanks al de negatieve reclame, zal ik maar zeggen, er niet in slaagt om een aantal basiscontroles uit te voeren op al die toevoegen. Ik heb geen probleem met plugins, maar je moet het wel controleren. En daar schort er iets grondig aan. Ik verwijt niemand in marketing of in communicatie om het te gebruiken, maar je kan je wel vragen stellen van hoe lang ga je turen eer dat je zelf de boot ingaat, omdat er één iemand ergens, en het moet zelfs niet jou zijn, het kan ook een derde partij zijn die je website, tuurlijk, beheert, die dat er gewoon bijvoert om zijn of haar leven gemakkelijker te maken.
Ja, en ik denk in heel veel bedrijven dat WordPress een ideaal voorbeeld is van dat soort van shadow IT. Zo van, we hebben hier eens een website nodig voor een eventpagina, want zo gaat dat typisch, hè? Ja, een paar pagina's of een kalender, ah wel, weet je wat, WordPress erop, boom, en dat wordt nooit meer geüpdate, daar wordt nooit meer naar gekeken, en plots heb je het zitten.
Ja, klopt. En dat is, ik vind het, ik heb het al een paar keer aangehaald, maar als ik dan natuurlijk, als dan de pers haalt, ja, dan is het omdat het dan echt wel een serieus probleem is. En dat je denkt van, maar hoe is dat in godsnaam mogelijk? Dus dat is een beetje wat mij stoort in dit verhaal, is dat een organisatie, of gelijk wie het beheert, nog altijd geen, niet eens slaagt om een oplossing te bieden om, hoe moet ik het zeggen, om zo iets dat de reputatie schade veroorzaakt, toch te vermijden.
Maar stel, je zet WordPress, je zet aan de ene kant een commercieel bedrijf die dan wel wat checks doet en wat self-hosting en zo aanbiedt, en aan de andere kant een open source pakket. Hoe ziet de oplossing eruit? Je kunt moeilijk alles gaan handmatig verifiëren. Apple-style, elke app, die je wordt, elke plugin, hè, die je wordt geüpload, gaan we een keer gaan nakijken.
Ja, maar ja, als je kijkt naar Linux, dan kan het wel.
Dus, kernel gebaseerd, maar kernel, ja, op Linux kun je ook nog apps downloaden of vinden die...
Absoluut.
Hè, dus...
Maar als je kijkt naar het aantal WordPress vulnerability exploits
veel,
en Linux, is het wel de verhouding, klopt er iets niet. Dus ik denk ook een community. WordPress heeft een heel grote community van heel actieve mensen die het goed
doen. Ja, en de grap gaat inderdaad al lang, hè, sinds 10 jaar geleden al, van ja, WordPress, je weet, er gaan een keer iets voorvallen ermee. Hè? Dus, ja.
En het zijn allemaal ratings, 9 plus, bijna 10, dat je denkt van, en het zijn altijd meerdere sites, hè, dus duizenden sites die getroffen worden, of die waar men zegt van ja, die hebben het vlaggen. En als je dan als cybercrimineel het uiteraard kunt uitvoeren en automatiseren en scripten, ja, dan is het einde zoek. Dan wordt het moeilijk om op tijd te patchen. Ik vind het jammer. Ik vind het echt jammer dat men daar nog altijd geen degelijke manier vond om... Er zullen altijd zwakheden zijn, maar om toch de grootste kanjes eruit te filteren.
Van het moment dat je zo'n plugin repository hebt, of een package repository, dat is ook op NPM zo, of op PyPy... Je hebt er ook altijd bad actors tussen zitten die dan... Ah, een pakket dat lijkt op een populair pakket met mijn spellingsfoutje erin. En haha, Bitcoin miner en zo. Hè. Dus dat heb je overal wel. Maar met WordPress is inderdaad wel iets raars aan de hand. Hè. Dat geef ik ook wel toe. En...
Ja, en het hoeven niet altijd ontwikkelaars te zijn, Seppe. Soms kan het iemand zijn die ontslagen is, die een keer een frats uithaalt. Of denkt van, ik heb een idee om een keer weer wraak te nemen op het feit dat ik ontslagen ben. In het Britse museum, en dat vond ik wel de max, is er dus een ontslagen medewerker in geslaagd om van IT, om het netwerk compleet plat te leggen, door gewoon in het eigen museum binnen terug te komen als ontslagen medewerker, en eigenlijk daar iets uit te voeren, daar nog ter plaatse zijn en opgepakt worden door de politie. Dus als je denkt van, ah, dat is iemand die van thuis uit, met remote. Nee, gewoon
museum. Het was het British Museum, dus dat is niet niks. Je denkt, die IT zou daar wel in orde zijn. De ontslagen medewerker was... Nu, we moeten ook wel zeggen, maar het was niet de conciërge, hè?
Nee, maar het was ook geen jonge nerd. Het was iemand van in de 50.
Maar het was een IT'er. Het was een IT'er. Ja, dus hij wist wel... Hij wist wel hoe alles werkte, dus daar niet van. Maar ja, het feit dat hij dan niet wordt al ontslagen en dan de dag nadien, of weet ik veel, wandelt hij doodleuk weer binnen en... Hallo.
Dus, en natuurlijk, ja, iedereen natuurlijk, ja, als je IT plat legt, de badges, de security, alles ligt uit. Heeft men niet anders kunnen doen dan de collectie sluiten en tentoonstellingen dichtgooien. Of de
maar
capaciteit.
Toch, allee, dat is zo van, ik wandel binnen, ja. Inderdaad, hè, die badge werkt misschien nog. Ah ja, tof, ik kom hier binnen, je kent uw weg. Hè? Ja. Ik heb daar gewerkt zoveel jaren lang. Je loopt je aan op die PC, ah, die account werkt nog. Ah, weet je wat, ik ga al die routers afsluiten, boom. En je wandelt buiten, gedaan.
Ja, en dus dat geeft ook aan dat hun veiligheidsprocedures naar offboarding niet 100% zijn nu. Ja,
ja en zijn... inderdaad, hè, want dat is zo'n voorbeeld, die ja. Offboarding. In iedereen in security weet dat. Je moet voor niks opletten als iemand die in IT werkt, die je net hebt ontslagen, want dat zijn mensen die daar morgen staan en je ding platleggen. Dat is toch het voorbeeld bij uitstek. Bij de British Museum, ah ja, ah, ah, oké, okay, ja, ja, ja.
Ja, en het is natuurlijk niet de eerste keer dat ze daar wat problemen mee had. Dat was dan niks met IT te maken, maar ook ja. Omdat die dan... dat iemand doodleuk als beheerder van de collectie dan een soort bijverdienst had gevonden door af en toe wat stukken te verkopen online op eBay. Je verzint het niet, hè. Dus dat je denkt van, maar, fijn, hoe kan het nu godsnaam dat je daar stukken, 1500 stukken, maar niemand ja. Miste dat, dus wow, een potje
ja,
minder.
Ja, pas op, hè. Ik heb ook gelezen vandaag dat Louvre gerenoveerd moet worden. Nee, en ja. Ik stel me al vragen over de IT daar ondertussen ook al, maar ja, musea, het is blijkbaar een sector apart.
Ja, en pas op, ik heb meegemaakt in organisaties waar je bijna manu militari werd begeleid van de meeting.
Voilà, naar inderdaad. De, naar, ja.
Met je doosje. Je mocht nog
ja,
een brief meenemen.
Maar buiten, ja.
Of het was van, we sturen het wel op naar huis. Dus je moest zelfs niet meer langs je bureau passeren. We sturen het wel op, later met een taxi naar buiten thuis. Dus waar men echt wel heel streng is. En dan heb je andere waar het dus gewoon kan. En bizar natuurlijk, typisch. Het is een IT'er, maar hij heeft... Ja, het is maar IT. Hij is ondertussen al vrijgelaten op voorwaarden.
Hij was kwaad, dus, hij was kwaad.
Hij was kwaad, ja. Kan gebeuren, emotie.
Nu, het valt ook wel op, natuurlijk. Je kunt dan zeggen, ja, het is een museum. Die denken waarschijnlijk niet veel na over IT, hè.
Nee. En dat is ook iets, Seppe, waar we toch wel merken. We spreken veel over IoT, Internet of Things. Maar ja. Als je eigenlijk kijkt naar gebouwen... ik kom nog een tijd waar dat de video's stonden op VHS-tapes. De badje waren een apart systeem.
Ja.
Het netwerk was een apart systeem. En nu wordt allemaal mooi geïntegreerd. Fantastisch. Maar dat wil ook zeggen, als je druk op de knop, kan je alles tegelijk aan. Kan je en de badje blokkeren, en de videobeelden wissen, en het netwerk platleggen, en dergelijke meer. En dus die en. Men lijkt altijd van, ja...
Het is
men moet
maar
zeggen...
de kabels en wat computers en zo, maar...
En ik weet niet, ik heb de inside info niet van het British Museum, maar men spreekt altijd over segmentatie van netwerken en je moet alles opsplitsen. Ja. Maar dan hoor je dat iemand erin slaagt om met een paar simpele commando's heel de bazaar plat te
leggen. Ja, en niet dat zij moeten hun budget maal 10 doen of zo voor IT, maar dan denk je, command basisregels waar iedereen toch ondertussen moeten beginnen te begrijpen, zelfs voor een museum, zelfs voor een KMO, zelfs als jij textiel maakt of weet ik veel. Dat zijn zo van die zaken. We horen de ransomware-aanvallen ook, nu vanuit Rusland nog steeds, vandaag. Daar moeten we toch wel een beetje wakker voor beginnen worden, hè?
En dat in het land, Seppe, waar dat de British Standard 7799 ontstaan is. De standaard voor informatieveiligheid.
Exact.
En dan in het Britse museum hebben ze zo'n frats voor. Niemand is perfect, dat is logisch. Maar het duidt toch weer aan, let op, dat je ook de fysieke maatregelen niet onderschat en dat je procedures naar offboarding correct uitvoert en dat je de paswoorden aanpast, dat je toegangsbadjes afzet, dat mensen sociale controle doen. Maar inderdaad, in een sector waar veel bespaard wordt, waar mensen overbelast worden met activiteiten, kan ik mij levendig inbeelden dat zoiets kan gebeuren.
Ja, die besparing, dat klopt, hè. Dat is één... Ja, dat is waar. Anderzijds, iedereen ligt een beetje wakker van cybersecurity vandaag. Dus ik denk ook, je moet ergens wel tering naar de nering zetten.
Het is, in de lessen die ik geef, komt het woord insider threat, de bedreiging van binnenuit.
Hè, en fysieke toegang is altijd makkelijk, hè.
Ja, en we spreken altijd over externe hacking, de cybercriminelen, fouten die gebeuren.
Het is
maar
zoals
soms...
moorden en passiemoorden, of weet ik veel. Het komt altijd van... Intern is de eerste verdachte.
Ja. Dat is eenmaal een element dat toch wel opvalt in deze verhalen is dat men dikwijls de interne keuken weet. Ik gebruik altijd zo'n plaatje van je ziet mensen op een safari truck kijken naar een bepaald in de savanne en achter hen zit de leeuw te kijken naar de mensen die op die truck zitten. En dat is een beetje een beeld dat ik altijd gebruik van ja, soms weten de mensen het meest evidente. Namelijk, de mensen intern hebben ook rechten en plichten. Maar ja, je moet ook zorgen dat je eigen omgeving goed beschermd wordt door mensen die intern zijn. En dat is niet enkel medewerkers, dat is ook contractors, consultants, leveranciers die langskomen. Ja. En die ook allemaal toen hebben...
En dat is geen kwestie van ik wantrouw mijn medewerkers of mijn employees, maar dat is gewoon good practice, denk ik dan ook. Dus,
goede praktijken, goed uitvoeren.
En we leven in een wereld waarbij dat men al aan het zeggen is van ja... Vanuit de NATO, zorg maar dat je cash in huis hebt, want de banken dit. En er was onlangs de studie van die kerels in Duitsland, die ook veel met het GSM-netwerk hebben gedaan, op de Chaos Conference, die nu ook zeiden, eigenlijk de manier hoe dat energiecentrales in Europa berichten naar elkaar routeren om energieredistributie te doen. Wist je dat dat puur unencrypted, plain textgewijs over radiosignalen gebeurt?
Ja.
Dus dat is goed, hè?
Wel, omwille van het feit dat die systemen nooit gebouwd zijn geweest. Om,
voilà, ja, en zo gaat dat. Maar dan denk je ook, ja, this is an accident waiting to happen, gewoon. Ja.
En vandaar dat men ook binnen Europa, en daar komen we wel in de toekomst op terug, oog moeten hebben voor, men probeert die risico's te beperken naar alles wat een chip heeft, wordt gekoppeld. Er is een tijd geweest, Seppe, waar men zei van het is onmogelijk dat je een ziekenhuis gaat koppelen materiaal aan
het
internet.
Ja, maar het is ook veel guidance, denk ik nog.
Ja, maar je ziet dat heel veel leveranciers omwille van kostenbesparing zijn, in plaats van iemand te sturen met een klein kamionetje om te gaan helpen. We kunnen u helpen. Het is veel goedkoper als we het online kunnen doen. En men koppelt machines die nooit gekoppeld mochten worden aan een systeem. Maar wat je ook ziet is dat mensen in een functie, in een IT-functie, die een hogere functie hebben, superuser, administrators, dat die ook meer aandacht vergen als die mensen stoppen of die worden gestopt, buitengezet, dat ook men de nodige voorzorgen moet treffen om te zorgen dat men alles reset en de toegangen en dergelijke. En het is jammer, ik vind het goed dat het terug wat visibiliteit geeft. Het zal veel bedrijven, de wakkeren onder de bedrijven, doen nadenken van zou dit bij ons ook kunnen gebeuren? En dat is de juiste reflex. Zeker in open zaken zoals een museum, een ziekenhuis, universiteiten, treinstations. Ja, het is sneller gebeurd dan je denkt dat iemand toch binnenglipt en terug kan weerwraak doen. Ja, en alle toestellen die inderdaad die we in huis nemen, de deurbellen, de smart TV's, de smartphones.
Ja, en dat dat wat beveiligd is, dat dat niet gewoon ergens op een server zonder wachtwoord in een MongoDB terechtkomt, die iedereen dan kan lekken en zo. Hè? Dat soort toestanden, ja.
En dus daar denk ik dat die transparantie heel belangrijk is. Maar ik zeg het, we gaan er nog veel op terugkomen. Maar het is belangrijk dat door zo'n feiten, dat men terug eens met de neus op de feiten wordt van we moeten naar het hele spectrum kijken. Niet enkel naar de technologie, niet enkel naar de applicaties, maar ook naar de toestellen, ook naar de mensen. Niet enkel naar de mensen, externe mensen, maar ook de interne mensen. Ook naar de processen van, maar wie had dat moeten doen? Hoe gaan we daarmee om? Zijn we wat hoger in alarmsituatie met zo'n ontslag van iemand die hoge rechten heeft? Het maakt dat het volledige plaatje aan bod komt en niet enkel puur de techneuten die, want dit was geen technologisch probleem, dat was een fysiek toegangsprobleem.
Exact, hè? En geen blame op British Museum specifiek,
absoluut
ons vooral is van, als dat gebeurt, dan leert je daaruit en dan de volgende keer past je processen en je werkwijze aan dat gewoon. Hè?
Wel, en de volgende keer dat je een museum binnenstapt, ga je altijd de vraag stellen van, zouden ze hier ook klaar zijn voor zoiets? Dus dat zal wel een interessante bijgedachte zijn.
Inderdaad, ja. Ik kijk er al naar uit eigenlijk.
Dat je zo aan zo'n wachtrecht van, tja, waar is de computerzaal hier?
Dat je als bezoeker binnenstapt van, is deze kotteke dan waar dat moest zijn?
Ja, dus het wordt nog leuk als we de komende weken en maanden in Museum Longs gaan rondhangen
gaan
in onze steden, dat we eens gaan zeggen van, tja, hoe is het hier met uw fysieke veiligheid?
Ja, inderdaad. Voilà, dat dacht ik ook.
Voilà. Bij deze, Seppe, is er weer een maand voorbij. Tot de volgende keer. We gaan ook de agenda publiceren met een nieuw concept dat we gaan lanceren. Maar meer zullen ze dan lezen op onze website.
All right.
Voilà.
Prima.
Tot de volgende keer.